Hartelijk welkom vanavond. Het is 15 oktober en we hebben de toerustingsavond weer over de brief aan de Romeinen. We zijn inmiddels gekomen aan hoofdstuk 5. Vorige keer is door Date hoofdstuk 4 afgerond. Mijn naam is Gijs Benno. Van gemeente Ebenezer. En we gaan verder met de studie van Paulus aan de Romeinen. Een studie die de moeite waard is. Ik moet eerlijk zeggen, ik geloof dat ik bij de toerusting ooit eens ingevallen ben bij hoofdstuk 8. In de tijd dat Cor van Hoeven nog de studie aan de Romeinenbrief deed. Toen werd ik gevraagd om ook bijbelkringavond te doen. Ik was bezig met jongerenwerk, maar ik was te moeilijk, geloof ik, of zo. In ieder geval. Vanaf dat moment ben ik in Romeinen 8 vanaf vers 18 gerold. En ik dacht, nou, toen we een jaar of 8, 9 later ermee klaar waren, dacht ik, nou, nu weet ik alles wel van de Romeinenbrief. Goed, het is heel fijn dat we het met elkaar opnieuw doen, want ik moet eerlijk zeggen, ik wist er nog niet veel van. En zelfs nu, na de toch wel wat verfrissende nieuwe studie die we met elkaar over de Romeinenbrief hebben, is het nog steeds zo dat ik het gevoel heb van, wat weet ik weinig, wat moet ik er nog veel bij leren. En dat zelfs nu, het voor de tweede keer doen, nog steeds een aantal vragen open blijven of dat je denkt van, als je het leest, van, ik begrijp niet dat ik dat niet eerder gezien heb of begrepen heb. Of ik denk dat het iedereen zo wel vergaat. Ik zeg wel eens heel oneerbiedig, Gods woord lijkt een beetje op een ui. Je haalt een schilletje na schilletje vanaf en je komt steeds dieper en de smaak wordt steeds sterker. En soms is het ook zo dat je er steeds harder van gaat huilen. Goed, we gaan met elkaar bidden. We zullen Gods aangezicht zoeken in gebed. Dank u wel, machtig God en liefdevolle Vader. U, de God en Vader van onze Heer, Jezus Christus, u danken we dat we hier bij elkaar mogen zijn vanavond. Een avond om ons te buigen over uw woord, daarin te lezen en ook wel te studeren, te overdenken. Maar Vader, wat zou het zijn zonder uw leiding, zonder een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u? Dan zouden we blijven hangen op het menselijk niveau. Dan zouden we blijven hangen op gedachten die heel oppervlakkig zijn. Maar dank u wel, Vader, dat u ons wilt leiden door uw geest. Ons verlichte ogen van ons hart geeft om te verstaan welke geweldige verwachting uw roeping wekt. Om te verstaan welke geheimen u voor ons heeft weggelegd. Om de diepte en de hoogte, de lengte en de breedte te mogen benaderen van de genade en de liefde van u en van de Heer Jezus Christus. En te beseffen dat u onthult waartoe geen mensenhart is opgeklommen. Wat u heeft weggelegd voor de gelovigen die u geroepen heeft, voor hen die u lief hebben. Vader, dank u wel dat we mogen weten dat u zoveel te onthullen heeft en dat u ons zo rijk wilt maken met uw woord. En we bidden u, mag het zo zijn dat we daar ook het geduld en de rust en uw leiding voor mogen ontvangen. Daar dank ik u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, ik moet u zeggen, ja, ik weet niet of ik het moet zeggen, maar ik voel me ernstig tekortschieten. Ik heb een stukje studie gedaan en ik vol enthousiasme dacht ik, nou, we gaan het gedeelte Romeinen 5 vers 1 tot 11 doen met elkaar. En ik zal u eerlijk vertellen, ik hoop dat we tot vers 6 komen. Ik heb ook niet meer voorbereid dan vers 6. Het ging gewoon niet. En ik moet zeggen, ook terugdenkend aan de laatste keer, dat was Date, die toen Romeinen 4 heeft afgerond, die ons een hele fijne studie heeft gegeven. En daarnaast nog een aantal bijlagen die niet aan de mensen in den landen zijn toegestuurd. En ik zou ervoor pleiten om dat wel te doen. Maar ik heb thuis op mijn gemakje nog eens een bijlage zitten lezen die erbij zat over het geloof van Abraham. En dat was wel zo prachtig dat ik denk, ja, het is jammer dat we klaar zijn met 4. Totdat ik begon aan hoofdstuk 5. Toen dacht ik, nou, wat krijgen we nu? Het gaat steeds maar door, het wordt steeds rijker, het wordt steeds dieper. En ik hoop dat we vanavond met elkaar, en ik weet niet of ik het bandje voor krijg, misschien maar een half uur, dat zou kunnen. Ik weet het echt niet. Maar ik hoop dat we met elkaar toch wat gaan bestaan van het nieuwe wat vanaf hoofdstuk 5 aan de orde gaat komen. En gelukkig is het zo, want het gaat over de verzoening. En gelukkig is het zo dat we een jaar of 4, 5 gestudeerd hebben in de brief aan de Efeziërs. Dus theoretisch zouden we er wel wat van moeten weten van de verzoening, van de wederzijdse verzoening, van het geheim van het evangelie. Maar in wezen komt het erop neer dat Paulus ons daar vandaag in hoofdstuk 5 meegaat inwijden, als ik het zo mag zeggen. Ik heb een stenseltje gemaakt, ik zal daaruit werken. En ja, misschien is het zo dat als u daar belangstelling voor heeft, dat u het aan kan vragen bij de boekentafel. Dat u het kan afhalen of zo een keer. Dat moet u dan maar aangeven aan Andries of aan Ada of aan wie u daar spreekt. Maar we gaan met elkaar eerst even lezen, hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 11. Ik doe dat maar uit de brief aan de Romeinen vanuit de MBG-vertaling. En u zult merken dat ik geprobeerd heb in de voorbereiding om een heel klein beetje meer richting concordant vertalen te gaan. Maar het is echt een proeven. En ik heb geworsteld met sommige uitdrukkingen. Maar we zullen met elkaar lezen, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met vers 11. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade waarin we staan. En roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen hierin, maar we roemen ook in de verdrukkingen, daar we weten dat verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop. En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Zo zeker als Christus, toen we nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven, maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen we nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij toen we vijanden waren met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Tot zover. Hoofdstuk 4 is afgerond en daarin werd eigenlijk in dat eerste gedeelte van de Romeinenbrief vanaf hoofdstuk 1 met een korte intermezzo vanaf vers 18. Maar dan weer verdergaand in hoofdstuk 2 tot en met 4 werd de rechtvaardiging heel uitvoerig behandeld. Rechtvaardiging uit geloof of door geloof. En nu die rechtvaardiging door geloof is doorgegeven en ook door ons ontvangen, nu ligt de weg open om vrede te aanvaarden. Dat staat dan ook in vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. De weg ligt nu open, nu die rechtvaardiging afgerond is, om de vrede te aanvaarden of te ontvangen. Samen geven gerechtigheid en vrede zekerheid van verwachting van de heerlijkheid van God. Nu het leerstuk over gerechtigheid door geloof is afgerond, moeten we beseffen dat dit bij de apostel Paulus voortaan altijd als uitgangspunt aanwezig is. Ook al zou hij er niets expliciet over schrijven. Als u de brief aan de Efeziërs leest, dan wordt daar niet expliciet verteld over rechtvaardiging. Maar het is het fundament waarop de rest opgebouwd is. Het is bij de apostel eigenlijk altijd aanwezig. Hij veronderstelt dat gelovigen die zijn evangelie horen, na hoofdstuk 4 van de Romeinenbrief als het ware, dat met zich meedragen en de verdere rijkdommen die de redding geeft en die het geloof schenkt, dat die gebouwd zijn op dit thema van de rechtvaardiging. Dus het is bij Paulus voortaan altijd als uitgangspunt aanwezig waarop de andere feiten van onze redding rusten. Hoe belangrijk dit onderwerp ook is, gerechtigheid op zichzelf is nog geen vrede. Rechtvaardiging op zichzelf geeft de gelovige nog geen toegang tot God. Dat is typisch, hè? Dan denk je, hey, vrijspraak, er is niks meer tussen God en mij. En nu wordt hier in deze studie zomaar gezegd, ja, maar rechtvaardiging op zichzelf geeft de gelovige nog geen toegang tot God. Hoe zou dat dan zitten? Nou, ik denk dat je erover na kan denken, stel je nou voor, hè, gewoon in de dagelijkse praktijk, dat je iemand kent waarvan je vindt dat het een hoogstaand mens is, enzovoort, enzovoort. Maar dan is dat nog niet zo, ook al ken je hem uit de verte, dat je eens zegt van nou, ik ga jou eens onverwachts bezoeken en ik verwacht dat jij me netjes ontvangt en een kopje thee aanbiedt enzovoort, enzovoort. Nee, je leeft toch een beetje, zij het in een eerlijke relatie van respect voor elkaar, leef je toch een beetje langs elkaar heen. Nou, zo is het eigenlijk ook met de rechtvaardiging. De rechter die jou vrijgesproken heeft, is vanaf dat moment niet gelijk je vriend geworden. Je bent wel vrijgesproken, maar die rechter zegt niet vanaf nu ben jij mijn allerbeste vriend. Daar is meer voor nodig. Dus rechtvaardiging houdt niet automatisch in dat er een toegang tot God is die ook benut wordt, laat ik het maar zo zeggen. Er is geen verhindering meer, er is vrijspraak. Maar om toegang tot God te hebben, is een stap verder nodig. En eigenlijk gaat daar hoofdstuk 5 over. Samen, rechtvaardiging en wederzijdse verzoening, geeft de gelovige toegang en zekerheid van redding en heerlijkheid. Dus hier wordt iets, een dimensie aan toegevoegd. Rechtvaardiging met wederzijdse verzoening. Of verzoening, wederzijdse verzoening. Dan komt er iets aan de orde wat wel gebruik maakt van die toegang. De twee grote onderwerpen in de Romeinenbrief zijn rechtvaardiging en verzoening. Wanneer de apostel spreekt over mijn evangelie, of het evangelie van de onbesnedenen, dan gaat het over rechtvaardiging. Rechtvaardiging was tevoren beloofd in de Heilige Schrift. Hè? Kunnen we lezen in Romeinen 2 vers 1, wat we al een keer gelezen hebben. Hè? Maar er staat dan Paulus, dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonden tot verkondiging van het evangelie van God, dat hij tevoren door zijn profeten beloofd had. Het is tevoren beloofd, het evangelie van God. En dan gaat het over rechtvaardiging. Nou, dat hebben we uitgebreid behandeld. Hè. Tevoren, Abraham is voor ons daarin het voorbeeld. Rechtvaardiging door geloof. Rechtvaardiging is tevoren bekendgemaakt in de schriften. Het was geen onbekend iets. Het was er nog, het was er al, hebben we geleerd, voordat er maar besnijdenis en wet was. Toen was er al rechtvaardiging. Dat is het principe waar God eigenlijk mee begint. En dan die wet, die komt veel later aan de orde. Dit was tevoren beloofd in de Heilige Schriften en uitvoerig behandeld in de eerste 4 hoofdstukken. En bovendien kunt u alles overlezen in de brief van de Galaten. Wanneer het echter gaat over de wederzijdse verzoening, gaat het over een geheim. Een geheim dat onthuld wordt en waarover gezwegen was in, zoals de concordante vertaling luidt, eonische tijden. In ja, die tijdperken, hè? De eonen. maar nu bekendgemaakt door profetische geschriften. En die profetische geschriften zijn niet de geschriften uit het Oude Testament, maar dat zijn eigenlijk de geschriften die Paulus ook schrijft. Paulus is een profeet. Paulus doet profetische uitspraken. Wel, ik denk dat Paulus profetische uitspraken doet die verder gaan dan menige oud-testamentische profeet heeft mogen uitspreken. Paulus heeft de voltooiing bekend mogen maken. Wanneer het echter gaat over de wederzijdse verzoening, gaat het over een geheim dat onthuld wordt. Verzwegen in Aeonische tijden, maar nu bekendgemaakt door profetische schriften, tot geloofsgehoorzaamheid van de volkeren, van de natiën. En dat kunt u lezen in Romeinen 16, vers 25 en 26. En dat doen we dan gelijk even. En er staat dan in Romeinen 16, in vers 25, hem nu, die bij machten is u te versterken, naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, hè, dat is het tweede, mijn evangelie hadden we net gezegd, dat is de rechtvaardiging. Maar dan gaat hij verder, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, hè, waarover gezwegen is in Aeonische tijden, maar nu geopenbaard door profetische schriften, volgens bevel van de eeuwige, van de Aeonische God, tot bewerking van gehoorzaamheid van het geloof, bekendgemaakt onder alle volken. Hem, de alleenwijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Daar staat het, die twee zaken bij elkaar. Dat geheimenis, en de inhoud daarvan is de verzoening en de wederzijdse verzoening. En mijn evangelie noemt hij daar, wat het evangelie is, wat al eerder bekend was en waar hij in die eerste vier hoofdstukken over gesproken heeft, namelijk de rechtvaardiging. Dit geheim, waar we nu aan gaan beginnen in de Romeinenbrief, kon niet eerder bekendgemaakt worden en niet eerder in werking treden dan nadat Israël tijdelijk terzijde werd gezet. Toen pas en niet eerder werd het geheim van het evangelie onthuld. En ik denk dat het goed is om even Romeinen 11 vers 15 erbij te pakken. Waarin daar het een en ander over staat. En dus daar wil ik een klein stukje uit lezen. Vanaf vers 11. Er staat, ik vraag dan, zij, en dan spreekt hij over Israël, zijn toch niet zo gestruikeld dat ze wel vallen moesten? Volstrekt niet. Door hun val is het heil, is de redding tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun gebrek of hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Ik spreek tot u heidenen, juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees mocht opwekken en enige uit hen behouden. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is. Nou, dat is een hele belangrijke uitspraak. Dus die verzoening van de wereld, die kwam pas na die verwerping. Dus die verzoening kan ook niet eerder bekendgemaakt worden dan toen Israël tijdelijk terzijde werd gesteld. Want hun terzijdestelling is de verzoening van de wereld. Nou, en dan gaat hij natuurlijk verder tot een geweldige hoogtepunt. Want indien hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Nou, wat een geweldig vooruitzicht. Het is ook een geheim, hè, die terzijdestelling van Israël. Dat kunt u dan even lezen in vers 25 uit hoofdstuk 11. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, nou dat zijn we natuurlijk niet, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimnis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid van de heidenen binnengaat of binnenkomt. En aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat, enzovoort. Het is een geheim. En heel veel mensen hebben dat geheim niet ontdekt, van de tijdelijke, hè, met nadruk op het woord tijdelijke, terzijdestelling of wegwerping, of hoe moet je het noemen, terzijdezetting van Israël. Hun wegwerping is de verzoening van de wereld, staat er dus in 11 vers 15. Hun gedeeltelijke verharding, hè, dat is ook zo'n geheim, duurt tot de volheid der heidenen zou binnengaan. En zo zal gans Israël gered worden. Dus, conclusie over wat we nu even hebben over nagedacht. Over de rechtvaardiging door geloof was al door de wet en de profeten getuigenis afgelegd. Maar de bekendmaking van de verzoening, wereldwijd, kon pas plaatsvinden na hun wegwerping. Of na hun tijdelijke terzijdestelling, of hoe we dat ook noemen willen. Hun krenking is de rijkdom van de wereld en hun gebrek de rijkdom van de natie. En nou komt er een verdrietige mededeling voor al diegenen die heel graag de teksten uit het Oude Testament die Paulus aanhaalt, zo vaak aanhaalt en zo graag citeert. Nu komt er een trieste mededeling voor de liefhebbers daarvan. Want omdat hij in dit geheel gedeelte een geheim onthult, dat nog niet bekendgemaakt was, dus waarvan in het Oude Testament geen sprake was om dat ooit te kunnen ontdekken, steunt hij niet op citaten uit de schrift. De enige twee uitzonderingen in het hele gedeelte vanaf hoofdstuk 5 vers 1 tot en met hoofdstuk 8, de enige twee keer dat hij een citaat uit het Oude Testament aanhaalt, is in de hoofdstukken 7 vers 7 en in hoofdstuk 8 vers 36. En in hoofdstuk 7 vers 7 gaat het over de wet in relatie tot de zonde, en dus niet over het geheim van het evangelie. En in hoofdstuk 8 vers 36, daarin komt Gods liefde ter sprake. Dat is wat. We zijn van Paulus gewend, die strooit de hooi en de gras, zou je bijna willen zeggen. Dat is natuurlijk niet zo, want dat doet het zeer exact. Maar met citaten uit het Oude Testament. En nu in dit gedeelte wat ons de verzoening bekend gaat maken, komt geen citaat voor uit het Oude Testament. Dat is toch wel heel bijzonder, hè? Dat is ook de bevestiging van zijn uitspraak die hij deed, die we net gelezen hebben in hoofdstuk 16, dat het in eolische tijden verzwegen was en pas nu wordt bekendgemaakt. Nou, als je nu iets nieuws bekend maakt, kan je niet steunen op het oud. Rechtvaardiging, daarmee kon je steunen op het Oude Testament. En zeker op Abraham en ook op David enzovoort. Maar met verzoening en wederzijdse verzoening, dat is zoiets nieuws. Dat is bij het Oude Testament is dat niet bekend. We zullen nu de verzen 1 tot 5 of 6, denk ik, uit hoofdstuk 5 wat verder uitdiepen. En ik heb die versen die we net gelezen hebben een beetje geprobeerd wat dichter bij de grondtekst te vertalen, maar ik vond het zo vreselijk moeilijk. We doen dat namelijk normaal gesproken met een heel team mensen en dan hebben we het nog heel moeilijk. Maar goed, de een weet veel van Grieks en de ander weet veel van Nederlands en de ander weer die heeft ook zo zijn bijdrage. Zo nu en dan, dus, en dan komen we er toch wel heel dichtbij, maar in je eentje is dat moeilijk hoor. Nou, ik lees maar voor wat ik ervan gebakken heb, vers 1 en 2. Gerechtvaardigd dan uit geloof, kunnen we, je mag ook vertalen, zouden we, je mag ook vertalen, mogen we, vrede hebben tot God, door onze Heer Jezus Christus, door wie we ook de toegang hebben, door het geloof, in deze genade waarin we staan, en zouden of zullen roemen in verwachting van de heerlijkheid van God. Nou, dan begint het al. Gerechtvaardigd en uit geloof. Dat is het uitgangspunt. Daar hebben we van gehoord. Daar hebben we tot en met hoofdstuk 4 in gestudeerd. Dit zijn woorden die een triomfantelijke gevolgtrekking zijn van onze vrijspraak. Vrijspraak van alle beschuldigingen. We zijn rechtvaardig verklaard. Wat een geweldige uitspraak. Maar vergeet niet dat het gecombineerd wordt uit geloof. uit geloof. Niet door ons geloof, maar uit geloof. Rechtvaardiging en geloof mogen nooit van elkaar worden gescheiden. Geloof brengt ons altijd rechtstreeks en levend in contact met God. Geloof is het persoonlijk vertrouwen in Hem. Geloof is gebaseerd op wie God is. En daarom is het eigenlijk geloof, want dat zeggen wel eens mensen, van ik heb geloofd en daarom ben ik gered. En hij heeft niet geloofd en daarom, ja, ik weet niet wat er dan gebeurt, maar sommigen vinden dat ze dan naar de hel moeten en anderen, ja, een beetje geheimzinnig, want dat vinden ze een beetje hard. In ieder geval, die horen er niet bij, want zij hebben niet geloofd. Maar is geloof wel een werk? Geloof is een gave, zegt het woord. En waarom? Geloof is altijd afhankelijk van degene die het opwekt. Kijk, als je een autokraker die al 40 keer een de gevangenis van binnen heeft gezien en al ook weer 41 keer uitgegaan is na een dag, als je die wat hoort tegen je zeggen, nou, dan denk je, ik moet even voorzichtig wezen. Hij zegt, als die zegt van, joh, jij krijgt een tientje van mij, dan denk je, nou, ik zal mijn hand maar op mijn portemonnee houden, want het zal wel andersom zijn. Ja? Je gelooft hem niet. Als God iets tegen je zegt, of als een eerlijk mens, laat ik het dan maar in het menselijke vlak houden, als een eerlijk mens die jou nog nooit teleurgesteld heeft, zou tegen jou zeggen, je krijgt een tientje van me, nou, dan denk je, dat is mooi meegenomen, want je gelooft die man. Want hij heeft nog nooit je bedrogen. Laat staan als God iets tegen je zegt. God, die geen mens is dat hij liegen zou, die geloof je. Nou, waar is nou je geloof van afhankelijk? Van degene die het tegen je zegt. De leugenaar, die geloof je niet. Maar de betrouwbare, die geloof je wel. Het is dus niet jouw vermogen, maar het is het vermogen van degene die jou een belofte doet, waardoor je gelooft. Daarom is het geen werk en daarom is het zo, ja, tegen de schrift in om te zeggen, ik heb gekozen voor Jezus, ik geloof en daarom ben ik gered, alsof je de moeilijkste zaak ter wereld voor elkaar gebracht hebt, in plaats van de gave van God in je leven te koesteren en daar dankbaar voor te zijn. Het is persoonlijk vertrouwen in Hem gebaseerd op wie Hij is, dat is geloof. Nou ja, ik heb je al verteld hoe moeilijk ik het vond om het te vertalen. Kunnen we vrede hebben met God? Of zouden we vrede hebben met God? Of mogen we vrede hebben met God? Sommigen vertalen het zelfs als gerechtvaardigd dan uit geloof. Laten we vrede hebben met God. Als een soort van oproep om het te doen. Blijkbaar geeft deze tekst aan, dit begin, dat het nog geen voldongen feit is dat we die vrede hebben. De tekst geeft de mogelijkheid aan om die vrede te hebben. Maar er moet iets achteraan komen. Hè, dus laten we vrede hebben met God of zouden we vrede kunnen hebben met God of iets dergelijks. Dat geeft aan dat het een voorrecht is. Of een oproep zelfs van de apostel. Vrede met God is niet een automatisch gevolg van rechtvaardiging. Je gaat de rechtszaal uit, zal ik maar zeggen, bij die rechter. Dat wil nog niet zeggen dat je vrede hebt met die rechter. Ik ben blij dat hij je vrijgesproken heeft. En daarmee klaar. En je ziet elkaar misschien nooit meer. En dat hoop je dan ook maar, hè? Want om voor een rechter te moeten komen is nooit zo leuk. Vrede met God is niet een automatisch gevolg van de rechtvaardiging. Het is een specifiek en apart deel van onze redding. Eerst komt gerechtigheid. Dan volgt vrede. In het Oude Testament is het zo dat er zondoffers waren en vredeoffers. En die twee soorten offers die zijn zeer strikt van elkaar gescheiden. Dus die zondoffers, we zijn gerechtvaardigd, we zijn vrijgesproken. Maar die vredeoffers hoeven niet een automatisch gevolg daarvan te zijn. Die hoefde je niet te brengen. Maar als je ze wel bracht, dan gebeurde er wat met die persoon die gerechtvaardigd was. Ja, die zocht God op als het ware, omdat die bedekking er was voor een jaar. En hij besefte dat hij weer toegang had tot God. En hij ging die weg. En een ander die gaat die weg niet. Die denkt, nou, dik voor elkaar, ik leef mijn leven uit. Nee, dit is een voorbeeld om te laten zien hoe rechtvaardiging en vrede van elkaar toch onderscheiden moeten worden. Het is niet zo dat het ene is voor rechtvaardiging en het andere voor verzoening. Zoals wij die kennen, absoluut niet. Maar even als een voorbeeld dat rechtvaardiging, wat voortkomt uit die zondoffer, bedekking is het eigenlijk in het Oude Testament, en die vredeoffers, wat een houding van het hart is, van elkaar gescheiden zijn. Zo is het ook met bij ons, met rechtvaardiging en vrede. Beseffen dat God jou gerechtvaardigd heeft door het geloof van Jezus, door het bloed dat hij gestort heeft. Dat leidt nog niet automatisch tot vrede met hem. Je kan gewoon je eigen leven uitleven en al die dingen doen waarvan de Colossensebrief zegt, dat zijn nou de dingen waarbij de toorn of de verontwaardiging van God komt over degene die niet geloven. Komt niet over jou, want jij bent gerechtvaardigd. Maar je doet wel de dingen waarbij de ongelovige wereld de verontwaardiging van God zal merken. Dat kan een gelovige doen. Zonder dat hij zijn redding verliest. Dat is om over na te denken. Hè. De vrede is zoiets kostbaars. Dat we daar best een beetje over na mogen denken en best stappen voor mogen ondernemen. Vrede wordt aan gerechtigheid toegevoegd. Nou, en dat is nou karakteristiek voor het evangelie van de rechtvaardiging. Maar vrede en verzoening zijn nauw met elkaar verbonden. En als het over verzoening gaat, dan komt vrede ook aan de orde. En dat kunnen we zien, hè, in de Efezebrief. De brief die gaat over verzoening en wederzijdse verzoening. En ik weet niet of u het wel eens opgevallen is in Efeze 2. Maar daar staat dan, Christus maakt vrede. Christus verkondigt vrede. En hij is onze vrede. En dat kan je vinden in de brief aan de Efeziërs, waar het gaat over verzoening en wederzijdse verzoening. Die vrede en die verzoening die zijn heel hecht met elkaar verbonden. Het gevolg is wederzijdse verzoening en toegang tot de Vader. Dus de zinswending kunnen we, zouden we of mogen we vrede hebben tot God, duidt de mogelijkheid aan. En in het volgende vers, in vers 2, daarin zullen we zien wat het werkelijke gevolg daarvan is, namelijk roemen. Of, misschien een woord dat er dichtbij ligt, ons uitermate verheugen. Maar de mogelijkheid om vrede te hebben met God wordt niet altijd door gelovigen uitgewerkt in de praktijk. En dat is logisch, want er zijn zo ontzettend veel dingen die gelovigen soms in beslag nemen. Er zijn zoveel krachten. Ja, ik zei dingen. Nou, dingen nemen ons niet in beslag, hoor. Het zijn de krachten achter de dingen, laat ik het zo zeggen. En we worden zo ontzettend moe. En in deze tijden van onrust in de wereld, van financiële onrust in de wereld. Nou, hoeveel mensen er niet in beslag genomen worden door de ontwikkelingen op aandelenbeurzen of weet ik veel, waar ze rijk van wilden worden. De ene dag kijk je en dan is het 10% omhoog. En hoera. En tegen de tijd dat je hoera weggeklonken is, is het weer 10% omlaag. Hoi. Nee, nou. Je wordt heen en weer gezwiept. Hè? Nou, niet alleen maar door allerlei wind van leer, maar ook door allerlei krachten en machten die bezig zijn om een geweldige inbreuk in ons leven te doen. Ik heb heel vroeger, heb ik ooit eens 50 aandeeltjes gekocht van 2 euro. 100 euro geïnvesteerd. Nou, wat is dat nou? 100 euro geïnvesteerd in de aandelenmarkt. En ik weet het nog als de dag van gisteren, wat deed ik? Ik zat 10 keer per dag op die computer te kijken wat de AEX deed en wat dat aandeel deed. Voor 100 euro. En dan ging het 10% omhoog. Nou, had ik 20 cent verdiend. En dan was ik blij. Ongelooflijk. Nou, zo neem je die dingen ons in beslag. En toen op een gegeven moment heb ik gedacht, nou, jongens, ik lijk wel helemaal gek. Ja, en nou niet lijken, ik was het gewoon. En ik heb die 100 aandelen heb ik verkocht met een dikke winst. Ik geloof dat ik er 10 euro aan overhield. En dan moest je uitrekenen hoeveel procent. Dat is toch mooi, hè? Dat is toch mooi 10% hoor. En dat is meer dan je op een IJslandse bank krijgt, eerlijk gezegd. Nou, in ieder geval, ik heb die aandelen verkocht en ik ben er nooit, nooit, nooit meer aan begonnen. Want het maakt je onrustig. Zelfs zo'n klein bedrag, het maakt je onrustig. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook wel eens een beetje gedacht aan wat mijn broeder Paulus schreef. Dat mensen die rijk willen zijn, vallen in vele verzoekingen en in vele dwaze begeerten, enzovoort, enzovoort. Dat is gewoon waar. Het neemt je zo in beslag. Nou, en dat is hier ook, hè. Er zijn nogal wat krachten werkzaam om ons te beroven van de vreugde en van het diepe besef dat de vrede met God tot stand is gebracht. We hebben geen vrede met God als we ons bezighouden dag in dag uit met de dingen van de wereld. En als dat onze aandacht heeft. En nogmaals, ik wil niet overkomen met dat opgestoken vingertje enzovoort enzovoort. Ga lekker uw gang. Doe maar wat u wil. En als u werkelijk vrede vindt in het 20.000 keer per dag kijken naar hoe de aandelen tegen je ingaan. Nou, als u daar vrede en plezier in hebt, ga uw gang. Maar het is niet de vrede die God je schenkt. Dat zal ik u verzekeren. En dat is hetgene wat we als gelovigen eigenlijk toch zouden moeten zoeken. Omdat God daar de mogelijkheid voor gegeven heeft. En dan kan je zeggen, ja, dan zeg je wat mooi, zouden moeten zoeken. Nee, gerechtvaardigd en uit geloof, zouden we vrede hebben, kunnen we vrede hebben, mogen we vrede hebben met God. Dat mag allemaal. En het stilt het verlangen van ons hart. Laten we dat dan ook gewoon doen. Laten we nou die toegang ingaan die God gegeven heeft. Nou, vers 2, hè, door wie we ook de toegang hebben, door het geloof, in deze genade waarin we staan, en mogen roemen in verwachting van de heerlijkheid van God. Hier in vers 2 heeft het mogelijke, hè, kunnen we toegang hebben, plaatsgemaakt voor het werkelijke. We hebben toegang. En er staat ook, we staan in deze genade. Het zijn voldongen feiten. We hebben toegang tot God. In deze genade waarin we staan. Nee, niet waarin we mogen staan en dat we toegang zouden kunnen hebben. Nee, we hebben toegang. Het is er. En we mogen niet alleen maar staan. We staan als gelovigen in genade. Het is een voortdurend bezit van feiten, van deze feiten die ons door hem zijn geschonken. Vroeger was er afstand en vervreemding tot God. Misschien zelfs angst en wantrouwen. Ik weet niet of u dat in uw leven wel eens meegemaakt hebt. Ik kan me nog goed herinneren dat een vriendje van mij en ik, we hadden in de polder dingen gedaan die niet mochten. Als kinderen van een jaar of 10, 12. We waren over hekjes geklommen, we hadden onze kleren gescheurd, we waren in de sloot gelopen enzovoort. Nou, dat doe ik als volwassene trouwens ook nog wel eens een enkele keer, maar goed. En op een gegeven moment komen we vies en vuil, komen we de straat weer in. En er komt een buurvrouw, komt ons tegemoet lopen. En die zei, weet je wel wie jou gezien heeft? Nou, ik dacht nog, ja, mijn vader en mijn moeder, dat kan toch niet. En mijn vriendje zei, de Heere God. En hij was doodsbang. Want de Heere God had gezien hoeveel slechte dingen die gedaan had. Nou, dat kinderlijke, toch al ingebakken door traditie misschien of wat dan ook, van dat God het strenge, ja, hoe zingen we dat in de psalmen, opperwezen. Ik heb altijd gedacht bij dat woord opperwezen, ja, het zal best een mooi woord zijn, maar het is zo afstandelijk, hè. Wezen, een wezen, een opperwezen, dat is iets of iemand die zo hoog is dat hij niet naar beneden wil komen. Terwijl God zo dichtbij is dat hij wel naar beneden gekomen is. In zijn zoon. Ja, dus ik vind dat woord. Maar goed, dat opperwezen waar ik vroeger toch wel een beetje bang voor was. En waar veel gelovigen bang voor zijn, een beetje angst voor hebben. Die heeft vrede gegeven. Die heeft genade gegeven waarin we staan. Toegang hebben we tot hem. Niet tot een opperwezen waar we sidderend voor bang hoeven te zijn. Maar tot een liefdevolle God en Vader. Die we mogen naderen. Met respect. Met eerbied. Maar ook met enorme liefde. De liefde die hij ons geschonken heeft. Vroeger was er afstand en vervreemding tot God. Misschien zelfs angst en wantrouwen. Maar nu hebben we toegang door geloof. We hebben toegang. Ik kan me nog het verhaal herinneren van koningin Esther. En dat was koning Ahasveros, geloof ik. Hè? Ahasveros of Ahasveros. Nou, die had al zijn eerste vrouw, misschien was het niet eens zijn eerste vrouw. Die had hij al de laan uitgestuurd omdat ze niet wilde komen. Maar het was wel zo dat als Esther, die dan koningin werd, toegang wilde hebben naar haar eigen man, naar de koning, laat staan als het een vreemdeling zou zijn, maar zelfs zijn eigen vrouw, als hij toegang wilde hebben naar de koning, dan moest dat met een heleboel poeha en bombari gepaard gaan, met geschenken vaak. En omdat er nu haast in de zaak was bij Esther, ging ze ongevraagd naar die koning toe. En dat kon haar leven kosten. En als die koning een slechte bui had en vond dat Esther er haar niet goed zat, dan was het over. Toegang tot zo'n hoge persoon, dat vereist een heleboel naderingsgeschenken eigenlijk, hè, voordat je kon komen. En hier, we hebben toegang tot de Allerhoogste. Maar dat is niet het verre afstandelijke opperwezen, maar dat is een liefde, de liefdevolle Vader, naar wie alle vaderschap genoemd is. Daar hebben we toegang toe. We hebben nu toegang door geloof. Nou, dat kunt u ook nalezen in Efeze 2 vers 18 en in 3 vers 12. Waarin heel duidelijk bekendgemaakt wordt dat het een recht is om God te naderen. Een recht dat we verkregen hebben door Jezus Christus. En een recht dat benut kan worden vanwege de wederzijdse verzoening. Hij heeft ons met zich verzoend. Hij heeft zijn liefde in ons hart uitgegoten. En het gevolg daarvan is dat wij hem gaan herkennen als de Vader van alle barmhartigheid. Als onze liefdevolle Vader. En dat wij zijn aanwezigheid willen zoeken. En dan ontstaat die wederzijdse verzoening. Dat van twee kanten. We hebben zelfs het recht om God te naderen. Vanwege de wederzijdse verzoening, zelfs met vrijmoedigheid en vertrouwen. Hè, zegt de Efezebrief, Efeze 3 vers 12. Met vrijmoedigheid en vertrouwen. De genade waarin we staan is niet die van het geschenk van de rechtvaardiging. Hè, want dat staat hier, hè, met, door wie we ook toegang hebben door het geloof. In deze genade waarin we staan. Nou, die genade waarin we staan is niet de genade van de rechtvaardiging. Het gaat hier over een veel diepere grond in Gods handelen met ons, in Gods relatie met ons. Het is niet het geschenk van de rechtvaardiging, maar de genade van de wederzijdse verzoening. Wat een genade. Totaal geen enkele verdienste van menselijke kant, van mijn kant, van uw kant. Geen enkele verdienste, maar de voormalige vijand die we waren. We waren vijanden. De voormalige vijand die ieder recht had verspeeld, wordt die wederzijdse verzoening geschonken. Genade, deze genade, die rekent af met de vijandschap. Het gaat hier niet over het afrekenen met de onrechtvaardigheid. Dat was in de hoofdstukken tot met 4, de rechtvaardiging. Maar het gaat hier over het afrekenen van de vijandschap. En als de vijandschap verdwijnt. Hè, weet u wat het fijne is van ruzie? Wat is nou het fijne van ruzie? Dat het ook weer een keer overgaat. En wat gebeurt er als een ruzie overgaat? Tussen mensen die elkaar toch van harte lief hebben. Maar gewoon even in ruzie een stukje koelte en een stukje afstand. En een stukje vervreemding ervaren. Nou, na een half uur vervreemding, dan denk je bij jezelf, dat mogen we helemaal niet hebben. En dan zeg je wel, joh meid, ik heb het helemaal verkeerd aangepakt. En dan zegt joh meid zegt tegen mij, van en ik deed ook zo lelijk tegen jou. En wat gebeurt er dan? De tranen en de zoenen en de omarming volgt. Er komt na het verwijderen van die vervreemding, komt er een toenadering die op dat moment gelijk daarna heviger is en sterker is dan voor. Nou, laat staan als God de vijandschap wegneemt. De vijandschap die wij naar hem hadden. Als hij die wegneemt. En we zien hem zoals die is. Liefhebbend. En hij zegt, kom, je hebt de toegang. Je staat om met mij om te kunnen gaan in liefde. Nou, ik koop wel eens een bos bloemen voor mijn vrouw. Gebeurt trouwens niet zo vaak. Maar wat voor bos bloemen ik voor God niet zou moeten kopen. Om dat te vieren en om te tonen hoe blij ik ermee ben. Nou, dan is de hele wereld is te klein om zo'n grote bos bloemen te bevatten. Maar het is geweldig, die vijandschap is verdwenen. Wat een genade. De voormalige vijand die ieder recht had verspeeld. Maar door God als een zoon, als een kind, een liefdevol kind wordt aangenomen. God rekent af met die vijandschap. En de zekere basis van vrede is op de vaste grond van de dood van Gods zoon. Door wie we toegang hebben, door het geloof in deze genade waarin we staan en zouden of kunnen roemen in verwachting van de heerlijkheid van God. We staan in deze genade. En we moeten eens opletten hoe geloof en genade hier als het ware in elkaars verlengde lijken te liggen. En daar moet je goed opletten. Geloof geeft toegang. Maar de grond waarin we staan is de zekere en vaste basis van Gods liefde. We staan in die genade van Gods liefde. Dus geloof is de toegang. En het typische is, nu we gaan praten, niet meer over rechtvaardiging, maar over verzoening en over wederzijdse verzoening, komt het woordje geloof in het vervolg nog maar één keer voor, tot en met hoofdstuk 8. Net zo min als er nog aanhalingen zijn uit het Oude Testament, is er sprake van geloof wanneer het gaat over de wederzijdse verzoening. Geloof heeft een zeer sterke relatie met rechtvaardiging. Maar met verzoening, dan is er een verdieping. Dan ben je al verder gegaan door die toegang van het geloof. Ja, ik weet niet, ik heb erover na zitten denken. Maar als nou geloof de toegang is, stel je voor, een huis waar je graag in zou willen zijn, omdat je gehoord hebt dat het een heel fijn huis is om in te mogen wonen, je wordt er gastvrij ontvangen, krijgt een kopje thee en je mag zo lang blijven als je wil. En als je honger hebt, dan geven ze je nog een broodje kaas ook. Nou, daar wil je naartoe. Maar je moet een deur door. En iemand moet die deur open doen. Nou, die deur gaat open. Je weet helemaal niet of het gebeurt, maar het gebeurt. Die deur gaat open, je bent welkom. Je hebt toegang tot dat huis. En dan gaat die deur achter je dicht. En dan heb je geen geloof meer nodig om toegang te hebben. Want die toegang heb je nu. En dan kom je in een heel ander gebied als buiten die deur, waar de storm loeide en de regen en de hagel. Maar je bent nu binnen in de rust, in een huis waarin het fijn is om te vertoeven. Je bent als het ware via dat geloof, via die toegang, ben je in een nieuwe dimensie terechtgekomen. Nou, eigenlijk is dat een beetje het verlengde tussen geloof dat toegang geeft en die genade waarin we staan. We stappen door het geloof in die genade, in de liefde van God. Nu we door het geloof Gods gerechtigheid en vrede hebben ontvangen, zien we dat onze volkomen redding wordt verzekerd in zijn leven. Nou, daar hebben we net wat van gelezen, hè? In hoofdstuk 5, vers 10. Want als wij, toen we vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, zullen we veel meer nu we verzoend zijn, gered worden in zijn leven. We staan zo vast in deze genade, dat we zouden of kunnen roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God. Alles is nu vast en zeker, want we staan in die genade. We zijn daarin geworteld, we zijn daarin gegrondvest. We zijn daar vast in verankerd. Zo heeft God dat gedaan. Geen enkele twijfel meer. Geen enkele onvoorziene wending van het lot, of wat in onze menselijke gedachten ook maar als onzekerheid zou kunnen opkomen, bestaat er meer, nu we staan in die genade. Kijk, dat is heel wat anders dan aan die aandelen kijken op je computertje. Het ene moment 10% plus, het andere moment 20% naar beneden. Er is niks zeker, niks is zeker. Welke verwachting hebben we? Iedereen is in paniek nu in de wereld, die hele financiële crisis. Geen banken die miljarden hebben, die vertrouwen andere banken niet, die ook miljarden hebben. En de overheid moet ingrijpen. En die geeft onze miljarden, want we zijn hartstikke rijk natuurlijk, zo met z'n allen. Hè? En dat hebben we aan de overheid ter beschikking gesteld, die daar met onze belastingcentjes gewoon al die rijke miljarden nog een keer miljarden toeschuift. En helpen? Hou mij. Nou ja, goed, dat maakt mij ook niet uit hoor. Ik bedoel, het is mijn geld niet, het is uw geld. Hè? Ik zet mijn geld op Christus. Mijn zekere verwachting. Mijn verwachting van heerlijkheid. En met geld kan je geen heerlijkheid kopen die zo geweldig is als de heerlijkheid die God ons geven wil. Maar goed, ik ben misschien wat te enthousiast. We staan zo vast in deze genade dat we zouden moeten roemen. Dat we, en roemen, hè, eigenlijk mag je ook zeggen, uitermate verheugen. Dat je als het ware God gaat roemen. Zo verheugd ben je dat je zicht hebt op die heerlijkheid van God. Er is geen enkele onvoorziene wending van het lot wat God zou kunnen overkomen, waardoor het mis zou gaan. Dat is toch heerlijk om te weten? Dat is toch fantastisch om te weten dat we toegang hebben en in genade staan en dat er nu niets meer is, niets meer ter wereld, geen machten, geen krachten, geen noem maar op. Soevereiniteiten, noem alles maar op wat ons als mens op onszelf in de war zou kunnen brengen en van onze plaats zou kunnen. Maar nu we er hier staan, is er niets meer wat Gods zicht, wat de heerlijkheid van God die we nu hebben in het zicht hebben, kan laten verdwijnen. We staan in die genade. Gods liefde overspoelt ons. Alleen zien we het. Zoeken we daarnaar. En dat is de vraag. Hè? We zouden vrede kunnen hebben met God. De vrede wordt beschikbaar gesteld. Maar welke stap durven we te doen of kunnen we doen? Of worden we inderdaad nog steeds verhinderd doordat we zien op wat voor ogen is. En niet zien op Gods liefdevolle vaderhart. Maar er is geen enkele twijfel meer. Absoluut niet. We roemen in de zekere verwachting die God nu heeft geschonken en dat is heel wat anders dan de onzekere hoop die men in menselijke spreekwoorden zo vaak hoort. Mijn tante, mijn oude tante, die is inmiddels overleden, maar die ging naar een strenge kerk. En mijn moeder, die nogal blijmoedig van aard was, als ze over geloof sprak, heel de dag liederen zingend van Johan de Heer. Ja, ik was toen nog een jaar of 15, 16, dus ik stelde het niet echt helemaal op prijs. Het overstemde mijn Radio Veronica een beetje, enzovoort. Maar zo was het in die tijd, hè. En dan riep ik naar beneden, ma, stil, want ik kan mijn huiswerk niet doen. En ondertussen zette ik Radio Veronica aan. Wat een hypocriet was ik, hè. Ik was een boefje, hoor. Maar goed, die moeder van mij, die vertrouwde op God. En die vertelde dat vaak tegen mijn tante, die uit die strenge kringen kwam. En mijn tante zei altijd, Annie, nou, dat was mijn moeder, hè, en die tante heette tante Beb. Annie, het zou wel eens kunnen zijn dat jij met een ingebeelde redding een ingebeelde hemel binnengaat. Ja, dat was niet te praten, hè? Want het moest geopenbaard worden, je moest iets krijgen of zo. Van in die kerk moest je iets krijgen, van een onthulling of zo. Ik heb wel eens met die tante, toen ik wat ouder was en toen ik deze boodschap leerde kennen, heb ik wel eens met haar gepraat. En toen zei ik, tante Beb moest luisteren. Hier staat, ga ik u iets voorlezen wat er staat geschreven. En dan las ik 1 Timotheus 4 voor, vers 11 was het geloof ik, dat, want God is een redder van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. En dan las ik er achteraan, nou ja, las ik niet, dat zei ik dan, behalve van tante Beb, zei ik dan. Dan zegt ze, dat staat er niet. Ik zeg, nee, maar u doet wel of er wel staat. En dan kwam die ingebelde hemel weer. Maar goed, zo kan het bij mensen zijn, hè. Die zijn, ja, op de een of andere manier, hebben die de menselijke spreekwoorden te veel in hun gedachten, zoals je moet de huid van de beer niet verkopen voordat hij geschoten is. Of prijs de dag niet, dat is een veel mooier misschien nog, een beetje vromere, prijs de dag niet voor het avond is. Nou, ik zal u zeggen, ik prijs de dag wel voor het avond is. Want ik sta in genade, Gods woord zegt het. Ik heb de toegang gekregen tot die genade waarin ik sta. En ik mag zien op de heerlijkheid van God. En ik prijs de dag dat ik daar zicht op gekregen heb. En er is niets wat die heerlijkheid en die zekerheid er niet kan doen. En zo mag ik geloven. En ik denk, dat is een geloof dat alleen maar berust in wie God is. Hij is geen mens dat hij liegen zou. Hij is de schepper van alles. En in zijn Zoon, in Christus, is alles geschapen. Wat in de hemelen en wat op de aarde is. Zou ik hem dan niet kunnen vertrouwen? Zou ik hem dan niet kunnen geloven? Tuurlijk. En als dan Gods woord zegt, je hebt toegang en je staat in die genade. Nou, dan hebben we zicht op de heerlijkheid die God ons geven zal. Sommige mensen die zeggen van, ja, als je dat zegt, hè, dat je gered bent, dan roep je onheil over jezelf af. Nou, hoe kan je dat nou zeggen? Wanneer je vanuit Gods liefde en vanuit het woord dat hij hier spreekt, dat we in die genade staan, zegt, ik vertrouw erop dat u me gered heeft. Ik vertrouw erop dat de heerlijkheid die u me toegezegd heeft, dat u dat ook aan mij zal geven. Dat is geen onheil over je afroepen, dat is het roemen, dat is het prijzen, dat is het blij zijn met de belofte die hij zeker en vast aan ons zal waarmaken. We verheerlijken God juist in het uitspreken van die heerlijkheid die door hem aan ons beloofd is. Hier, vanaf het moment, dat beeld heb ik al een beetje gebruikt, vanaf het moment dat we als het ware door die deur van geloof in de toegang stapte van deze genade, bevinden we ons in een totaal andere wereld. Welke wereld is dat dan? Dat is niet de wereld meer buiten van de vijandschap, maar dat is de wereld van Gods nabijheid, waarin zijn genade ons het allerhoogste schenkt wat die genade maar geven kan, namelijk de heerlijkheid van God. We zullen even pauzeren, we kunnen het misschien even laten bezinken. En dan gaan we een kopje koffie drinken en daarna gaan we weer verder. Goed, de koffie was geen koffie, want er was geen koffie meer. Maar we hebben een glaasje limonade op, een glaasje fris. En we gaan weer fijn verder. We zijn gekomen aan de versen 3 en 4 van hoofdstuk 5. En er werden zo eventjes nog wat opmerkingen gemaakt tussendoor. Eentje daarvan, daar wil ik dan toch even wat van zeggen. Van, ja, zoals jij dat nu zegt, is nou dat geloof niet iets waardoor je mensen probeert op te roepen om dingen te gaan doen? Nou, ik hoop dat ik heel duidelijk geweest ben dat het niet gaat over ons geloof, maar dat het geloof is van Jezus Christus. En we hebben gezegd, we gaan impliciet uit, Paulus gaat impliciet uit van de rechtvaardiging, nu die over het vervolg praat. En de rechtvaardiging houdt in dat berust op het geloof van Jezus Christus. Romeinen 3 kunnen we dat lezen. Dus als ik praat over geloof, dan is het het genade geschenk van God dat we ontvangen hebben en dat ons die toegang verschaft en die toegang geeft en ons in die genade doet staan. Ja, eigenlijk is het zo, mag ik het zo zeggen, als we herkennen die geweldige liefde van God, dan kan het bijna niet anders dan dat een antwoord geeft in ons hart. En het typische is, als het in ons hart een antwoord geeft, dan komen onze benen in beweging. Mag ik het zo zeggen? Want in ons hart, daar zijn de oorsprongen van ons leven. En wanneer God in ons hart zijn liefde uitgiet, dan kan het niet anders. Dan verpakken we dat niet in ons hart en dan doen we de deur op slot en houden die liefde voor onszelf. Nee, het breekt eruit. En het bepaalt ons handelen. Het bepaalt ons handelen naar onze medemens en het bepaalt onze relatie tot God. Dus als ik praat over geloof, die toegang is tot deze geweldige zaken, dan is dat allemaal een gave van God. Net zozeer als al onze respons op zijn liefde door God zelf in ons gelegd wordt. Kijk, je kan zeggen van ik heb God zo lief, nou ga ik hard mijn best doen om allerlei dingen voor hem te doen. Nou, als je dat dan uit jezelf doet, zou je zeggen, je loopt hem alleen maar voor de voeten in de weg hoor. Maar wanneer het gebeurt als een gevolg van de liefde die hij in ons heeft uitgegoten. En dan gaat hij ons ook zicht geven op de goede werken die hij tevoren gereed gemaakt heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Dan gaan we niet als wilde mannen aan de slag om allerlei dingen te doen waarvan wij denken dat het goed is. Laten we ons houden aan wat de schrift zegt. Laten we ons beperken. En daarmee in wezen ons oneindige ruimte verschaffend door wat de schrift zegt dat we mogen doen. En die zegt wandelen op de goede werken die hij tevoren gereed gemaakt heeft. Nou, als je nou echt wat wil doen vanuit die liefde die u ervaren heeft, dan bidt hij gewoon tot God om zicht te krijgen op die goede werken. En ik zal u zeggen, tegen de tijd dat u uw ogen open doet na het gebed, weet u waar ze zijn en wat ze zijn. En wat u mag doen. Dan wordt ons nee zeggen tegen een beetje moeite, wordt ja zeggen. Dan wordt ons automatisme van onszelf zoeken, wordt een automatisme van er voor de ander zijn. Omdat hij die drijfveer in ons legt. Vers 3 en 4 hebben we net ook gelezen uit de NBG. Dat gaat over dat roemen. Er stond roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God. Nou, dan zegt vers 3 en 4, echter niet alleen dat, maar we zouden ook roemen in de verdrukkingen. Ziende dat verdrukking volharding bewerkt, de volharding echter beproefdheid, de beproefdheid echter verwachting. Nou, dan kunnen we ons de vraag stellen, werken dan die verdrukkingen niet nadat we als het ware even zo een beetje in de zevende hemel hebben rondgezweefd, ziende op die verwachting van Gods heerlijkheid, werken die verdrukkingen dan niet als een koude douche op ons? Dammen die onze vreugde niet in? Ja, dat is een hele terechte vraag. Kunnen we ons dan wel verblijden of verheugen? Kunnen we dan wel roemen in die verwachting van de heerlijkheid van God als die verdrukkingen op ons pad komen? En niemand van ons die hier zit, en ik vermoed dat wie dan ook naar dit bandje ooit zal luisteren, als u luistert, dan ben ik ervan overtuigd dat u in uw leven verdrukkingen, beproevingen, verdriet, tegenslag, noem het maar op, ervaren hebt. Nou, en dan is dit gedeelte is iets om eens goed over na te denken. Dat is, want verdrukkingen en tegenslag en moeite en verdriet zijn geen dingen die worden aangedragen door die boze vijandige wereld. Nee, dat zijn zaken die God in ons leven legt om er iets mee uit te werken. Zijn verdrukkingen, kan je je afvragen, juist niet het tegengestelde van die heerlijkheid. En ondermijnen ze ons vertrouwen op God niet? Nou, dat kan je denken. Het is wel zo, als je op jezelf als het ware wordt teruggeworpen, van dat je je onmachtig voelt en dan niet verder kijkt. Dan denk ik dat het je neerslachtig zal maken. Dan is het roemen over, dan is de blijdschap weg. Maar wanneer je verder kijkt dan ons menselijk oog reikt, wanneer we die verlichte ogen van ons hart mogen opendoen, dan zou het kunnen zijn dat we die tegenslagen, dat verdriet, in een wat ander licht kunnen gaan zien. Er staat niet, echter niet alleen dat, maar we zouden niet roemen in de verdrukkingen. Nee, er staat, we zouden ook roemen in de verdrukkingen. Het is een, behalve het roemen met het zicht op de heerlijkheid van God, komt er een extra, we roemen ook in de verdrukkingen. En alleen genade maakt het mogelijk om ook in de verdrukkingen te roemen. Want genade schenkt ons een zeer scherp waarnemingsvermogen. Ziende, hè, staat er, ziende, heb ik vertaald, hè, dat is... het woord waarnemen staat er waarschijnlijk, alhoewel dit is dun gedrukt, dus het is een gevolgtrekking eigenlijk die door de vertaler gemaakt wordt, maar je moet er iets tussen zetten, maar we zouden ook roemen in de verdrukkingen, dat de verdrukking volharding bewerkt. Het is een feit dat verdrukking volharding bewerkt, zegt het woord, en genade geeft je daar zicht op. Ziende dat verdrukking volharding uitwerkt. Verdrukkingen zijn niet zinloos. Verdrukkingen brengen vruchten voort. En wat zijn die vruchten dan van verdrukkingen? Dat het ons onthecht van alles waarvan we meenden dat we daar nog van afhankelijk zouden zijn. Zolang we menen dat ons bestaan eigenlijk alleen maar een bestaan in gerustheid is wanneer we minimaal 20.000 euro op de bank hebben staan. Want stel je voor dat de wasmachine kapot gaat. En stel je voor dat op hetzelfde moment ook nog de televisie kapot gaat. En stel je voor dat ook nog de dvd-speler en de dvd-recorder kapot gaan. En stel je voor dat de motor van mijn auto in de soep loopt. En ik heb geen 20.000 euro. Och, de rest van mijn leven ben ik ongelukkig. Dat zou de zekerheid van de 20.000 euro kunnen betekenen voor u. Of kunnen we desnoods zonder een dvd spelen? Of kunnen we desnoods zonder een fancy auto? Of kunnen we desnoods zonder een wasmachine? Uiteindelijk, wat zegt Paulus? Ja, dat is natuurlijk uitspraak van een of andere ouderwetse Bijbelse figuur die helemaal niet bekend is met de omstandigheden in deze wereld. Maar Paulus die zegt, wanneer u onderdak hebt en voedsel en kleding, laat dat u genoeg zijn. Tjonge, we moeten even over nadenken of dat wel genoeg is voor ons. Nou, ik zal u zeggen, als God vindt dat dat genoeg is, dan is het zelfs meer dan genoeg. Wat, ja, nou ga ik toch een aanhaling doen, niet uit het Oude Testament, maar uit het Nieuwe Testament, wat de Heer Jezus zegt over deze dingen. De Heer Jezus zegt, zoek dan het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Nou, we hebben al meer gevonden inmiddels, hè. We hebben al meer gevonden dan alleen de gerechtigheid. Zoek dan het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Want uw hemelse Vader weet dat u al die dingen, hè, en dan praten we over de materiële dingen, ook nodig hebt. Kijk, dat mogen we weten. Wanneer God vindt dat wat hij aan ons geeft genoeg is, Terwijl we weten dat hij bij machten is veel meer te geven. Dat kan hij. Kijk maar naar Abraham, dat was een zeer rijke. En er zijn heel veel rijke gelovigen. En nou ben ik heel jammer genoeg die enige arme gelovige. Ik heb geen 20.000 euro op de bank. Och hemeltje, wat heeft God het slecht met me voor? Is dat dan zo? Dat moet je je afvragen. Wat is van waarde? Nou, in ieder geval wat van waarde is, is dat verdrukkingen vruchten voortbrengen. Het onthecht ons juist van alles waarvan we meenden dat het nog belangrijk was in ons leven. En het hecht ons aan God. Ik zal u dit verzeggen. Ja. Net alsof mijn ervaringen zo belangrijk zijn. Dat is helemaal niet zo. Maar goed, ik heb toch wel wat ervaringen. Toen Sandra van mijn dochtertje Manon 33 jaar geleden in verwachting was. Toen heeft ze 3 of 4 maanden in het ziekenhuis moeten liggen. Plat liggen, want anders zou dat kind niet geboren worden. Nou, dat waren tijden voor mij. Druk werk enzovoort. Ik had zelfs een grote gele boodschappentas, weet je wel, zo'n nylon ding met van die lichtmetalen hengsels, niet om aan te zien. En daar stoppen ik alles in wat ik maar vergeten kon. Als ik naar het ziekenhuis moest, want ik, nou, uit mijn werk, hup, gelijk door naar het ziekenhuis. En ik leefde in die 3 maanden, in die 4 maanden, leefde ik werkelijk een beetje onder tijdsstress. En in die 3, 4 maanden, waarin die druk van buiten groot was en waar ook de spanning er was van zou het allemaal wel goed gaan enzovoort. Dat zijn de tijden van mij geweest dat ik zo ontzettend sterk op God steunde. Dat ik zo ontzettend sterk het van hem verwachtte om het te dragen door die tijd heen. Om me de rust te geven. Om niet volkomen als een gestreste kip door de wereld heen te gaan, maar doodgewoon toch in afhankelijkheid van hem de rust te vinden om alles in orde te laten verlopen. En soms kan het zijn dat verdrukkingen ons dichter bij God brengen. En misschien heeft u, en ik spreek wel eens met mensen die het moeilijk hebben, en dan hoor ik het, dat zelfs die moeilijkheden, zelfs die ziekte, zelfs dat verdriet, zelfs die tegenslag hen dichter bij God brengt. En dat zijn nou vruchten waardoor we onthecht worden van alles wat hier in de wereld zo belangrijk is. En wat ons sterk hecht aan God. Hij is toch onze altijd aanwezige helper. Verdrukkingen, staat er, bewerken volharding. En de volharding, dat is de volharding van de verwachting. Als we geen verwachting zouden hebben. Ik denk dat ons geloof dan heel erg arm zou zijn. Hoeveel keren Paulus niet spreekt over de heerlijkheid van God. Hoe vaak Paulus niet spreekt over onze heerlijke verwachting. Hoe vaak hij niet spreekt over de dag van Christus enzovoort. Allemaal uitziend op dat moment waarin alles wat ons hier overkomen is. Ons voorbereiden op dat geweldige moment van die verheerlijking. Verdrukkingen bewerken volharding. En die volharding bewerkt ook weer de verwachting. Wetend dat het allemaal deel uitmaakt van wat hij voor ons doet samenwerken ten goede. Alleen wat wij goed vinden en wat God goed vindt, ja, daar zit nog wel eens een verschilletje tussen. Dat is gewoon zo. En dat herkennen we ook. Dat herkennen we ook. Maar goed. Ik ga er niet. U herkent dat bij uzelf. Daar zit een verschil in. En dat moeten we ook leren. Dat we mogen nooit, nooit, nooit vergeten. Dat alles wat hij doet samenwerken ten goede voor ons. Dat in de onderwegfase is van ons leven. Maar dat die onderwegfase altijd Gods stuwende kracht van liefde en Gods doel van liefde is. En het onderweg zijn, dat is het onderweg zijn in zijn liefde, waardoor wel eens dingen gebeuren in ons leven, waarvan we zeggen, nou ja, echt makkelijk is het nou niet. Maar het leidt tot verwachting, het leidt tot heerlijkheid. Volharding is ook een test voor Ja, ik heb het genoemd een namaakgeloof. Ik bedoel het eigenlijk niet zo. Ik bedoel eigenlijk een test voor een geloof waarvan je meent dat het een diep geloof is. Maar als dan die verdrukkingen komen en die ziekte komen, en als je dan merkt dat je eigenlijk aan dat geloof niet zoveel hebt, omdat het geen kracht heeft, dan is het een test. En dan zouden zelfs die verdrukkingen er wel eens toe kunnen leiden dat we op zoek gaan naar dat diepere, naar dat echte. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat we die toegang die we hebben, dat we die deur niet doorgegaan zijn. Dat we zijn blijven hangen bij het, we zijn vrijgesproken. Dank u wel, God, ik leid mijn eigen leven weer. In plaats van die relatie met hem op te bouwen die hij geschonken heeft, waar het mogelijk voor was. Zo'n een beetje namaakachtig geloof, laat ik het dan zo voorzichtig zeggen, wordt ontmoedigd, maar wanneer de volharding beproefdheid uitwerkt, dan zal blijken dat bij het echte, diepe geloof onvermoede krachten en mogelijkheden naar voren komen, waarvan de gelovige misschien zelfs het bestaan niet eens wist. Hoe vaak horen we dat niet? Bij mensen die ernstige dingen meemaken, dat ze ineens zeggen van ja, en dat geloof ging op dat moment en gaat nu werken in mijn leven. Ik voel me gedragen door God, door al die ellende heen. En ik verwacht het van hem. Nou kijk, en dat is een geloof waar onvermoede krachten in schuil gingen, die naar voren komen wanneer het nodig is. Het vertrouwen op de kracht van zijn adem waarop we leunen mogen. Zo bewerkt genade dat de geopenbaarde verwachting, die verwachting van Gods heerlijkheid, nu door ervaring wordt bevestigd. Wanneer geloof stand houdt, wanneer geloof de test doorstaat, dat het die draagkracht geeft en dat we niet ons vertrouwen op hem verliezen. Dan is het zo dat juist die ervaringen ons rijker maken. En er komt een tijd, over het algemeen, en is het niet tijdens ons leven dan zeker daarna, in heerlijkheid, maar ook in het leven van mensen komt er vaak een tijd dat na beproevingen weer het ietsje makkelijker gaat. En dan blijft die ervaring aanwezig als een extra aanzet tot dat vertrouwen. Dat is een extra opbouw van dat vertrouwen op God, dat niets ons kan scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer. Verdrukkingen laten onze wortels dieper verankeren in Gods liefde, die onze steun is om te volharden. Beproefdheid geeft het zicht dat God met de beproeving ook voor de voortzetting zal zorgen. Een voortzetting die rust op de zekerheid van de heerlijke verwachting van God. En ik noem u maar even de tekst, 1 Korinthe 10 vers 13, waarin het over die beproeving gaat. Maar dat God er er staat in de MBG-vertaling, uitkomst geeft. Maar dat betekent dus, ik heb er wel eens over gesproken, dat betekent eigenlijk een voortzetting, een doel aangeeft, een vervolg komt er op die beproevingen. Vers 5. De verwachting nu maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in onze harten is uitgegoten door Heilige Geest die ons gegeven is. Nou, hier komt die sleutel naar voren, waardoor die ogenschijnlijke tegenstelling tussen verdrukkingen en blijdschap wordt weggenomen. Ons roemen gaat niet ten onder door de verdrukkingen. En waarom niet? Omdat die verwachting niet beschaamd maakt. Gods liefde is de drijfveer die onze verlossing, of beter gezegd onze vrijkoping, heeft bewerkt. En de diepste oorzaak is voor ons vertrouwen op hem. Gods liefde is de diepste oorzaak van ons vertrouwen op hem. Het is liefde die niet voortkomt omdat hij naar ons kijkt en ineens denkt, van een fijn mens, mooie blauwe ogen en een kraalhoofd. Nou, prachtig. Nee, Het is liefde die niet voortkomt uit iets buiten hem. Het is liefde die uit hemzelf voortkomt. En die door hemzelf continu wordt voortgezet. Hij is liefde. En hij is ook de bron van alles wat liefde is. En het, ja, we kennen in de natuur het fenomeen van kernfusie. Dat gebeurt in de zon. En zelfs de zon is eindig. Maar die kernfusie, dat gaat maar door, dat gaat maar door, dat gaat maar door. Dat is een proces dat als het ware onophoudelijk doorgaat. Totdat de materie die voortgang gaf, op is. Maar Gods liefde is als het ware een kernfusie waar de materie nooit van opgaat. God is liefde, hij is de bron van alles. En het gaat maar door, het gaat maar door. Onophoudelijk. Het is zijn wezen, het is zijn kenmerk, liefde. En hij brengt het voort uit zichzelf. En hij zet het voort door zichzelf. Het genadevolle karakter van Gods liefde wordt bewezen door de dood van Christus voor zondaars en voor vijanden. Niet de dood van Christus, omdat we zulke waardevolle mensen zijn. Ja, voor zulke waardevolle mensen geef ik me alleen. Nee, voor zondaars en voor vijanden. Daar stierf Christus voor. Voor die waardeloze nietsnutten die we waren. Waar God, als hij naar ons kijkt, op onszelf van walgt. Want voor hem, vlees is niet welbehagelijk voor hem. En voor die mensen, voor die vijanden, voor die zondaars. Daarvoor stierf Christus. Ik denk, als we daar niet een heel klein beetje in ontdekken hoe lief God ons heeft. Ja, dan moeten we nog een keer goed studeren. Want het gaat hier over Gods liefde en niet over onze liefde. Gods liefde bewerkte dat. Dat Christus voor zondaars en voor vijanden stierf. Zij en die liefde van God, die is in onze hart uitgegoten. En die liefde van God, die kunnen we proeven uit al die versen die we net gelezen hebben. Van vers 1 tot en met vers 11. Gods liefde is een zuivere en volkomen liefde. En van onze liefde, daar zit altijd wat aan. Onze menselijke liefde. Ja, oh, we schieten zo tekort. We schieten zo tekort. Zelfs in de liefde van man en vrouw tot elkaar. Zelfs in de liefde van ouders tot kinderen. Onze liefde wordt soms zo overschaduwd door dat de andere geen respons geeft erop. Ervaart u dat wel eens? Maar ik denk van, ach, die nou eens niet even kunnen bellen een keertje. Als hij eens nadenkt wat ik allemaal voor hem gedaan heb. Nou, en dan blaas je dat allemaal voor jezelf eens goed op, wat je allemaal voor je kind gedaan hebt. En dan belt hij ineens. Nou, weg blijdschap van de liefde. Maar Gods liefde, die gaat maar door als die doorgaande kernfusie. Ongeacht of we zijn liefde waarderen of niet. Maar ik zeg u, als u die liefde weet te waarderen en te herkennen. En met hem die relatie opbouwt, dan wordt het zo'n ontzettend rijk leven. En dan zou het ook kunnen gebeuren dat wij onze persoonlijke liefde voor degene naar wie die liefde uitgaat, niet laten bederven door het feit dat hij niet eens even belt, of zij niet eens even wat doet, of dit of dat. En het moet altijd van één kant komen, zeggen we dan. Nou, en? Het is heerlijk dat het van één kant kan komen, omdat God het geeft dat het van onze kant kan komen. Fantastisch. Onbekend in de wereld. Het is toch logisch dat een ander die liefde niet beantwoordt. Die kennen misschien die liefde voor God zo niet. Nou, wandelen op de goede werken die God ervoor gereed gemaakt heeft, zit ik ineens onder te denken. Nou, dat is de uitwerking van zijn liefde. Daarom is zijn liefde in ons uitgegoten, zodat hij onze gedachten, gevoelens en voornemens op hem gericht doet zijn. Al onze plannetjes. We maken wel eens plannetjes. Nou, dan had zondag had. Zondag had Pieter het over plannetjes, hè? Vakantie maken enzovoort. Nou, vakantiegids, al onze plannetjes. Nou, als we onze plannetjes doen zonder God, weg is de lol hoor, zal ik u wel zeggen. Maar als we onze plannetjes aan God voorleggen en hem dan biddend vragen om leiding, of we het mogen uitvoeren. Dan worden die plannetjes gevat in heel zijn, ja, in zijn wil, als het ware. We overleggen het met hem. En dan nog kan het best zijn dat we het verkeerd doen en dat we geen goede plannetjes gemaakt hebben. Want het heeft 2 weken lang geregend in Zuid-Frankrijk. Gebeurt anders nooit hoor. Hè? Maar nu heeft 2 weken lang geregend en we hadden toch zo gebeden voor God. Ongelooflijk zeg, wat hebben we in die 2 weken? Hebben we bijbelstudies kunnen doen? Hè? Zal ik maar zeggen. Kan toch? Op die manier. We mogen volkomen verzekerd zijn van hem wanneer we onze verwachtingen op hem richten. En die verwachting die wekt hij in ons. Door Heilige Geest maakt God ons bekend met zichzelf. Met zijn leven. Met alles wat met Christus te maken heeft. En met de kennis van de waarheid van God. Gods liefde is in ons hart uitgegoten. In ons hart waarin de Geest ook leeft. Ik ga heel kort nog even een stukje inleiding doen op de versen 6 tot 10 die komen gaan. En dan mag degene die de volgende keer de toerusting doet daar diep op ingaan. Maar ik denk, we moeten dan zo ook zo langzamerhand een beetje afsluiten. Nou, de versen 6 tot 10 die we net gelezen hebben. Dat God voor zwakken gekomen is, hè, toen wij nog zwak waren en Christus voor goddelozen is gestorven. Hè, toen we nog vijanden waren enzovoort. Dat gedeelte, als we daarover na gaan denken, zullen we zien dat dat een opeenstapeling is van opeenvolgende bouwstenen als het ware. En hierin wordt die openbaring van Gods liefde door Heilige Geest als het ware doorgrond, geanalyseerd door Paulus en met een zeer overtuigende logica van feiten wordt het als het ware bewezen. Gods liefde wordt door zijn daden bekendgemaakt en de feiten spreken voor zichzelf. Want de feiten die bestaan uit Gods offer en alles wat hij voor ons tot stand heeft gebracht. Die feiten vormen het uitgieten van Gods liefde in onze harten. Waardoor ook onze verwachting van Gods heerlijkheid wordt bevestigd. Kijk, en er gaan al die feiten komen dat Christus voor ons gestorven is toen we nog zondaars waren, toen we nog vijanden waren. Dat zijn feiten die de bewijzen zijn van Gods liefde. Dus wanneer we nou vanuit die feiten die Paulus straks op gaat noemen, niet Gods liefde kunnen proeven, dan moeten we er nog eens heel diep over nadenken. Wanneer we niet beseffen wat het betekent dat God zijn zoon voor ons gegeven heeft toen we nog vijanden waren. En wat het gevolg daarvan is dat we nu toegang hebben tot hem. Dat we hem niet meer zien als een ver afstandelijk opperwezen dat met bliksemschichten naar ons gooit als we het fout doen. Maar met een liefdevolle vader die ons in alle vrijmoedigheid toegang geeft in Christus. Als we niet proeven hoe groot dat verschil is tussen ons denken van angst en zijn bewijs van liefde voor ons, dan denk ik, dan schieten we tekort. Dan schieten we tekort. Als we voorbij gaan aan dat geweldige wat er op Golgotha gebeurd is, en als we daar niet continu in ons hele geloofsleven over blijven nadenken, wat daar gebeurd is en wat het tevoorschijn roept, dan denk ik, dan zouden we toch wel een heel klein stukje missen van die toegang die we hebben tot God en die genade waarin we staan. Tot zover.